onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 105. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na voorlezing van de wet des Heren zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 61. We noemden u Matthäus 27, de versen 33 tot en met 61.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 27 vanaf het 33e vers. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd. 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters, met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani? Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in 2, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem, Jezus, bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 16. Daar lezen wij het volgende. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gaan wij nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganzen gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Markus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, Zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader de boer, moeder de boer? Geliefde ouders, ook gisteravond hebben wij al stilgestaan bij de inhoud en de betekenis van de vragen die zojuist met ja zijn beantwoord. Bij de behandeling van het doopsformulier is de derde vraag aan de orde. En in die derde vraag staat: in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. We weten allemaal wat onderwijzers zijn, niet maar jongens en meisjes. Die moeten jullie van alles leren. Stel je voor dat je een onderwijzer op school zou hebben die zelf niet kan rekenen. Hoe kan die dan ooit het rekenen aan jullie leren? Dus een onderwijzer moet zelf de stof beheersen, de stof kennen en de stof kunnen overdragen op een begrijpelijke manier. Nou, in zekere zin, Willem en Eline, zijn jullie ook onderwijzers voor je kinderen. Je moet je kinderen onderwijs geven in het gewone leven, wat ze wel en niet mogen doen. Dan moet je zelf ook weten wat goed en wat kwaad is, wat zondig is en wat de Heere voorschrijft in zijn woord. En ook hebben jullie tot taak de inhoud van Gods woord aan je kinderen te vertellen. Naarmate ze groter worden, wordt dat wel moeilijker. Dan gaan ze vragen stellen waar we soms het antwoord niet op weten. En nu hoop ik van harte dat jullie zelf je steeds opnieuw in Gods woord mogen verdiepen, dat woord mogen onderzoeken, ook zelf weten mogen wat de brede weg is, wat de smalle weg is, wat we nodig hebben om zalig te worden. Dat is voorgelezen uit het formulier. Wedergeboorte. Wat is dat? Hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen? En om die wedergeboorte wil de Heer ook gevraagd zijn. Hij wil gebeden zijn om een nieuw hart. En nu spreek ik niet alleen jullie toe, maar alle ouders in ons midden. Hoe is dat nu bij ons in de opvoeding? Hoe is dat in de opvoeding geweest? Als ik dan eerlijk ben, dan zijn ik en mevrouw ook tekortgeschoten. En als we het echt eerlijk mogen bezien, Willem en Eline, dan moeten we zeggen, wij hebben dat vermogen niet om onze kinderen te onderwijzen. Wij kunnen dat van onszelf niet. We hebben ook een zondig hart uit en van onszelf. En daarom is het nodig voor onszelf, en dat geldt alle ouders, en voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze achterkleinkinderen, de knieën te buigen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Schenk ons wijsheid, liefde, bewogenheid, eerlijkheid en gebed om op de juiste wijze met onze kinderen om te gaan. En buig daar maar veel de knieën. We hebben dat gisteren ook gezongen en in de onberijmde Psalm 81 staat: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Bij de Heere is echt te vinden wat jullie zelf en wat jullie kinderen nodig hebben. De Heere schenken dat uit vrije goedheid op het gebed, naar zijn welbehagen, tot eer en verheerlijking van zijn naam. Gaan wij nu over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. En na de bediening zullen wij staande zingen het derde vers van Psalm 134... dat zeer een zegen op u daal. Sietske de Boer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. zingen wij van Psalm 22 het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 22e psalm aan het einde van de dienst, zal er bij de uitgang gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in zondag 15 is al gesproken over het lijden van Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. En zouden wij nu, geliefde ouders, aan onze kinderen kunnen uitleggen en duidelijk maken waarom Christus moest lijden? Waarom hij gekruisigd moest worden? Waarom hij de kruisdood moest sterven? Begraven moest worden? Ter helle moest nederdalen? Want als we ja zeggen bij de doop, dan houdt dat in dat we beloven onze kinderen daarin te onderwijzen, aan hen te vertellen, al is maar op een heel eenvoudige manier, met het gebed in het hart. Heere, schenk ons wijsheid om het op de juiste wijze te mogen doen. Maar van onszelf zullen we het alleen maar verkeerd doen. Maar als de Heere wijsheid schenkt op het gebed, dan mag die leer naar Gods woord op de juiste wijze worden doorgegeven. En dan zal de troost daarvan, de vrucht van het lijden en sterven van Christus, ook verwoord mogen worden. Ook kleine kinderen kunnen sterven. Dat is in de gemeente wel gebeurd, op Urk. In de krant kun jij van lezen. We zijn met onze kinderen, klein en achterkleinkinderen, op doorreis door dit leven. Dan is het onderwijs in de dingen van Gods woord onmisbaar onderwijs. Want dat onderwijs wil de Heere gebruiken op het gebed om een nieuw hart te schenken. Dan staat de leeftijd hem echt niet in de weg. En dan leert hij ook op jonge leeftijd, als het waarheid is in het hart, het lijden van Christus op de juiste wijze te betrachten. Zoek dat voor uzelf. Zoek dat voor uw nageslacht. Het onderwijs door Gods geest in ons binnenste. En we mogen daar vanmorgen met elkaar over gaan nadenken, wanneer we gaan luisteren naar de inhoud van zondag 16. Het lijden van Christus. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats de zwaarte van zijn lijden. En ten tweede de vrucht van zijn lijden. Het lijden van Christus, in de eerste plaats de zwaarte van zijn lijden. En ten tweede de vrucht van zijn lijden. We lezen in vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom was dat nodig? Dat hij sterven zou. Zou je het weten, jongens en meisjes? Wel, de Heer had gezegd, als de mens zal zondigen, als hij zal nemen van die ene verboden boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan moet hij sterven. Dan zal hij sterven. We lezen dat in Genesis 2 vers 17, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God sprak dus de straf uit die zou komen over het eten van die verboden boom. En omdat Adam ons bondshoofd is, hebben wij allen in hem gezondigd. God ziet het zo alsof ik, u, jullie, de kleine Sietske, ook gegeten heeft van die verboden boom. Allemaal, zonder uitzondering. En daarom moeten wij allemaal sterven. En omdat Christus nu al de zonden der zijnen op zich heeft genomen, moet hij plaatsvervangend, dus in plaats van al de zijnen, sterven. Dat is Gods rechtvaardigheid. God is zo rechtvaardig dat hij zijn woorden niet kan veranderen. Als hij betaling eist van de gemaakte schuld, dan moet er ook betaald worden. Als de dood als straf is aangekondigd, dan moet de dood ook komen. En die dood, waarover gesproken wordt in Genesis 2, dat is de dood in zijn volle betekenis. Dus er is geen levensband met God, dat is de geestelijke dood. Als je je verbonden hebt aan de duivel, de wereld en de zonde. De tijdelijke dood komt als ziel en lichaam gescheiden worden. En de eeuwige dood wanneer je onbekeerd sterft. Nou, die zware straf heeft Christus willen dragen in plaats van zijn kerk. In de eeuwigheid heeft hij beloofd te gaan sterven voor zijn kerk. Opdat hij voor hen het leven zou verwerven. Dat is nou de gerechtigheid van God. Hij heeft betaald door zijn lijden en sterven. Het antwoord zegt dan ook daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders kon betaald worden voor onze zonden dan door de dood van de Zoon van God. Dat is het enige betaalmiddel. Zelf kunnen we nooit betalen. En daarom, als het nooit tot het wonder van de wedergeboorte is gekomen, tot aan het sterven, dan wacht de eeuwige dood. Het eeuwig gescheiden zijn van God, het eeuwig onder zijn toren verkeren. Moeten we ook niet over zwijgen in de opvoeding. Maar daarnaast ook zeggen, met de liefde van het hart kon het zijn, dat Christus nu in plaats van al de zijnen de dood is gestorven om het leven te verwerven. God is rechtvaardig. Hij handhaaft zijn waarheid. Die uitgesproken straf, die wordt voltrokken of aan de mens zelf, of aan Christus in plaats van al de zijnen. Hij heeft betaald. Denk aan het kruiswoord. Het is volbracht. Daarin klinkt het door. Letterlijk betekent dat kruiswoord het doel is bereikt. Voor mensen die nooit meer uit zichzelf aan hun scheppingsdoel kunnen beantwoorden. Dat is nou de rijkdom van het evangelie. Waarvan de mens nou geen enkele verwachting is, is er alleen maar verwachting ziende op God in Christus. Het is volbracht. Is dat nou geen troost? U onder ons die ermee worstelt dat u zondaar bent en dat God de zonde moet straffen en dat u zelf helemaal niets hebt om te betalen. Uw keurige leven niet, uw kerk gaan niet, uw lezen in de Bijbel niet en wat er ook al niet kan zijn. Dan klinkt hier het evangelie. Christus heeft betaald. Hij heeft vergeving verworven. Wel een zware lijdensweg. De kruisdood, om die dood te moeten sterven, dat is heel ingrijpend. Hij wilde dat ook. Dat is nou zijn liefde en de liefde van de Vader die daartoe zijn Zoon heeft overgehad. En daar volgde nog iets heel vernederends. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Begraven. Ja, dat hebben we gelezen. Dat Jozef van Arimathea kwam om het lichaam van Pilatus te begeren. En samen met Nicodemus heeft hij zorg gedragen voor de begrafenis in zijn eigen graf, waarin nog nooit iemand begraven was geweest. Jozef van Arimathea. Hij had al een graf. Dus hij rekende ermee dat hij sterveling was, dat hij niet zou blijven op deze aarde. Doen we dat ook al? Houden we daar rekening mee? Kijk, ik hoop van harte dat er niemand uit de gemeente aan het coronavirus zal overlijden. En dan hebben we ook een verantwoordelijkheid om ons te houden aan de regels die door de overheid ons worden voorgehouden. Misschien wel moeilijk op Urk. Toch is het onze taak. Anderen kunnen ziek worden, sterven. De ziekenhuiszorg, de verpleeghuiszorg kan overbelast raken. En ik weet het ook wel. Al houden we ons aan alle maatregelen, op zichzelf is het geen garantie. Maar laten we dan bidden dat de Heer het zal zegenen. Niet alleen maar handen wassen, handen vouwen. Vanuit een hart, want daar komt het nou op aan. Dat verbroken en vernederd is voor God vanwege de zonde. Want vanwege de ongerechtigheid hebben wij allen de dood verdiend. Is het een wonder dat ik, u en jullie nog niet begraven zijn? Dat de Heer ons draagt en spaart in het heden der genade. Jozef van Arimathea, hij rekende met de vergankelijkheid van het leven. Rekenen wij er ook mee? Is het ons gebed, wat bij elke begrafenis wordt voorgelezen, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, begraven worden. Christus is begraven geworden. Het graf ingegaan om het graf te heiligen. En ten derde dagen is hij opgestaan en opgewekt uit het graf. En daarom zijn er kinderen Gods die soms durven zeggen als de Heer aan dat geeft: ik durf ook begraven te worden, want Christus is mij voorgegaan. Hij is werkelijk gestorven, dat zegt het antwoord, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij legde zijn leven af. Was een daad. Wij kunnen de dood niet tegenhouden. Dat overkomt ons. En een wonder, als er het verlangen mag zijn om te sterven. Christus, na zijn sterven, niet verachtelijk in een kuil geworpen, nee, in het graf van Jozef van Arimathea, een nieuw graf. En wat dacht u, geliefde gemeente? Als Jozef van Arimathea en Nicodemus maar één ogenblik gedacht hadden dat de Heere Jezus nog leefde, dan zouden ze het al niet begraven hebben. Waarachtig gestorven. Zijn ziel heen gegaan naar zijn vader. Zijn lichaam begraven. Het graf geheiligd, zei ik al. Ook Gods kinderen zullen uit dat graf weer opgewekt worden. Ik zeg het vaak op de vorm, als er een begrafenis is, er komt een dag dat al die graven weer open gaan. Hoe zal het dan zijn? Als hierdoor genade de Heere mocht vrezen, door genade het ware geloof in Christus mocht ontvangen, dan betekent het sterven een ingaan in hemelse heerlijkheid wat de ziel betreft. En wat het lichaam betreft, ja. Dat wordt op de jongste dag als Christus wederkomt opgewekt. En dan komen lichaam en ziel weer bij elkaar. En dat brengt tot onze tweede gedachte, de vrucht van zijn lijden. We lezen in vraag 42... Zo dan Christus voor ons gestorven is, en dat betekent voor hen die geschreven staan in het boek des levens des lams, die van eeuwigheid uitverkoren zijn, geroepen in de tijd, levend gemaakt door God, waarachtig bekeerd het ware zaligmakende geloof geschonken in hun hart, voor hen is Christus gestorven. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En dan zegt het antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonden. Want Christus heeft betaald voor al de zijnen. En als hij maar voor ene zonde zelf zouden moeten betalen, geliefde gemeente, dan was het voor eeuwig mis. En dat mogen we nou ook doorgeven in de opvoeding. Wat Christus gedaan heeft voor Gods gunstgenoten. En hen erop wijzen dat hij al hun zonden voldaan heeft. En het ook zeggen. Wie tot hem komt, getrokken door de Vader, zal nimmer meer uitgeworpen worden. Schuldige zondaren zijn welkom bij hem, die zo aan het kruis gehangen heeft, als het ware met open armen, om zondaren en zondaressen te ontvangen. Onze dood, ja, die komt wel. Die is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonden. Dat doet mij denken aan een kenmerk van Gods kinderen. Weet u waar Gods kinderen de meeste last van hebben? Niet van de zonden van andere mensen, maar van hun eigen zonden. En wanneer zullen zij daar nou heel veel last van hebben? Als ze zien dat het betaalde zonden zijn. Zonden waarvoor Christus zijn bloed heeft gestort. Nou, als je daar nou aan denkt, wat het Christus gekost heeft om de zonden te betalen, zou dat dan niet tot het gebed moeten brengen, Heere? Geef mij toch kracht om tegen de zonde te strijden. En dat is een levenslange strijd. Wordt wel eens gezegd, geen strijd, geen kroon, dat is waar. Als je geen strijd kent tegen de zonde, zal ook de kroon niet gegeven worden aan het einde van het leven. Nou, wie door genade, door de werking van God in hart en leven, de strijd mag kennen tegen de zonde, het verdriet over de zonde, de droefheid naar God, die zal eenmaal verlost worden van de zonde. Die zonde die als een zware last wordt meegedragen tot aan het einde van het leven. Een afsterving van de zonden. Verlangen we ernaar om nooit meer te zondigen? Of verlangen we nog om te doen wat we zelf willen? Verlangen we om te zondigen? Kan ook. dat we dat nieuwe leven nog niet kennen. Wat een wonder dan nog te mogen komen onder de prediking van Gods woord. Dan dienen we te smeken, Heere, zegen die prediking, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Een afsterving van de zonden, maar nog meer, een doorgang tot het eeuwige leven. En nu kan dat verschillend zijn. Als iemand heel ziek is en sterven gaat, of heel oud is geworden en sterven gaat, dan kan de Heer het geven dat dat blijde vooruitzicht dat hen streelt bovenaan ligt. En dat kan hij doen door zijn woord, dat er van tevoren wel vrees was om te sterven, want het is heel wat. We zijn geschapen om te leven, maar geboren om te sterven. Echt, dat gaat gebeuren. En dat kan aangrijpen. Zelfs Godgeleerden die de Heere mochten vrezen, hebben daar last van gehad. Ik las het vorige week van Thomas Hoeker, een Engelse godgeleerde die de Heere mocht vrezen, veel onderwijs aan anderen heeft mogen geven, dat hij het heel benauwd had op zijn sterfbed. En dat hij tegen zijn dochter zei: als er een glimlach op mijn gelaat komt voordat ik sterf, dan is de Heere opnieuw overgekomen. Zo kan het zijn. De Satan probeert alles om ook op het sterfbed in benauwdheid te brengen. Maar kan ook zijn dat er rust en vrede is afgedaald. Ik denk aan Psalm 23, waardoor de Heere de vrees voor de dood kan wegnemen. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Rijk om dat te mogen horen. Dat is werk van God. Hij doet wonderen, ook als het sterven wordt, en geeft zicht op de eeuwige heerlijkheid, het eeuwige leven, zonder zonde hem dienen. Nooit meer een zondige begeerte in je hart. Dat is wat. Er gaat toch geen dag voorbij of het is zo. En daar dan van verlost te zijn, gaat nog verder. In vraag en antwoord 43, daar wordt ook de vrucht op het lijden van Christus getekend. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dus niet alleen als je sterven gaat, dat je afsterft van de zonde en ingaat in eeuwige heerlijkheid, als je echt de Heere mocht dienen, liefhebben en vrezen. Maar ook in dit leven wordt dat al duidelijk, dat door zijn kracht, dus het is Gods werk, het werk van de Heilige Geest in harten en levens, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat staat in Romeinen 6, vers 6, om één tekst te noemen. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. De oude mens, dat is de zonde, de zondige mens, en dat zijn wij van nature geheel en al met ziel en lichaam, zoals we op deze aarde komen, op de kleine Sietske, geldt dat van? Het geldt van ieder van ons, allemaal in zonde ontvangen en geboren. En als de kinderen groter worden, merken we het wel. Ze hebben een zondig hart. Het kwade, je hoeft echt niet veel moeite te doen om ze ten aan te leren. Maar het goede, ja, als ze dat werkelijk mogen leren, is het enkel genade. Door zijn kracht. Het is de almachtige werking van de Heilige Geest die dode zondaren levend maakt. Dominee Baars houdt daar winteravondlezingen over. Heb u het gehoord? En we hebben er alle gelegenheid voor, zeker nu. Als je toch minder op bezoek mag bij anderen. Neem dan tot u wat in die inhoudsvolle lezingen gegrond op Gods woord naar voren komt. Wij zijn dood in de zonden en de misdaden. Dominee, houdt erover op. Dat zal ik nooit doen. Want het woord moet zuiver verkondigd worden. Geen enkel teken van geestelijk leven, het minste begin niet, is er bij ons te vinden. Maar God, die ziet om naar dode zondaren. En daarom, geliefde ouders, het kan ook de vrucht van onze opvoeding zijn, een gebrekkige opvoeding. En dat moet ik van mijn eigen opvoeding ook zeggen. Ik heb getracht de kinderen op te voeden. Zoals de Heer dat vraagt, maar wat een tekort. En wie zou dat niet moeten zeggen? Maar God, die maakt toch gebruik van zo'n opvoeding. Die in biddend opzien tot hem verricht mocht worden. Hij maakt doden levend, hij wederbaart. En dan komt het tot de kruisiging van de oude mens. De strijd tegen de zonde. En dat is pijnlijk voor ons zondige bestaan. Ons zondige bestaan wil dat niet. En vandaar dat er kruisigen staat. Dan moeten we onszelf verloochenen. Niet met een eigen begeerte leven. Onderwerping aan de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onze oude mens, met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. Wanneer sterft die oude mens? Bij de laatste snik van Gods kind. Dan mag de ziel naar de hemel gaan. Het lichaam wordt, als het goed is en zo hoort het ook, begraven. En u zegt ook een van de Engelse oudvaders, dat ons lichaam als het ware in een doos wordt ingepakt. En wat gebeurt er op de dag van de wederkomst? Dan worden al die dozen geopend. En komen er, wat Gods kinderen betreft, verheerlijkte lichamen uit. Dat is toch een rijk vooruitzicht. Dat je lichaam nooit meer zal zondigen en ook dat je lichaam nooit meer de gevolgen van de zonde zal ondervinden. Wat een pijn, wat een ziekten kunnen er hier niet zijn. Wat een veroudering, allemaal gevolg van de zonde. En daarom, als die strijd er mag zijn tegen dat oude bestaan, tegen de zonde, is de uitkomst van die strijd niet onzeker. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Ook dat staat in de Romeinenbrief, Romeinen 6 vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. Niet meer heersen. Je hebt de zonde niet overwonnen. Je kunt nooit zeggen in dit leven, ik zondig niet meer. Dat geldt dan in dat nieuwe bestaan, dat zondigt niet, maar dat oude bestaan blijf je met je omdragen. En er is een strijd in hart en leven tussen dat oude en tussen dat nieuwe bestaan. En pas op, dat u of jij ook niet wegschuilt achter dat oude bestaan. Ja, dat is mijn oude Adam, zeggen ze dan. Maar dat ben ik zelf. Als ik zondig, doe ik dat zelf. Daar kan ik de duivel niet de schuld van geven. Ik ben zelf, door eigen schuld, dat oude bestaan, die oude adem en dat nieuwe, als dat nieuwe er mag zijn, dat is er alleen door genade. Maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Niet een offer van betaling. Als we gaan leven naar Gods willen, naar zijn woord, valt daar niks mee te betalen. Christus heeft betaald voor de zonde, maar wel uit dankbaarheid. Als iemand al heel veel voor je betekend heeft, dan wil je toch wat terugdoen of niet? Nou, zo is het hier ook. Christus heeft alles gedaan voor zijn kerk, om de zaligheid te verwerven, niet alleen maar. Hij past die zaligheid ook toe door woord en geest in het hart. Hij ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Geeft oog voor de rampzaligheid die we verdiend hebben. En doet ook zien op hemzelf als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Bid u om opening van uw blinde zielsogen. Zijn onze blinde zielsogen geopend door God? Dat is voor hem niet te wonderlijk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ja, dan wil je uit dankbaarheid gaan leven zoals de Heere dat vraagt en waar hij recht op heeft. En dan nog de nederdaling ter helle. Dat is de Godverlatenheid aan het kruis geweest, voorgelezen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Alleen nog maar de toorn van God, de gramschap van de Allerhoogste Majesteit ondervinden. En dat heeft Christus gedaan. Hij wilde dat doen. Om de nabijheid van God voor Godverlaters te verdienen. Want wij hebben God verlaten. En we hebben het allemaal verdiend. Dat de Heer nooit meer tot ons en bij ons komt. Wat een wonder dat God nu zelf al in de eeuwigheid de weg tot zijn nabijheid heeft uitgedacht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij wilde en moest van God verlaten worden. En denk ook aan zijn zielenworsteling in de hof van Gethsemane. Ook al iets van die helse smarten. En dan bijzonder aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt het antwoord van onze catechismus: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Daarom, om al Gods kinderen van de helse benauwdheid en pijn te verlossen. Nou, de angsten der hel. Daar zingt Psalm 116 van. Als je het in gaat leven, de hel verdient te hebben. Als je zo diep ontdekt bent en zo vernederd bent door God, dat je mag en moet zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb het verdiend dat ik naar de hel ga. Nee, niet dat je dat graag wil hoor. Maak dat er niet van. Maar wel dat je het verdiend hebt. Omdat je zoveel zonden gedaan hebt. Ja, omdat je zelfs al in zonde ontvangen en geboren was. Verdiend. Om naar de hel te gaan. En om het dan te mogen zien. Christus heeft de helse smarten doorgemaakt. En zo staat het in Jesaja, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan maakt hij het waar. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Door het zien met het oog des geloofs op Christus mag het geloofd worden en beleefd worden. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En nu tenslotte, geliefde gemeente, ik heb het gezegd. Ik, u en jullie, we hebben allemaal de toren van God verdiend, de eeuwige dood verdiend, de hel verdiend. Dat horen we aan misschien. Ga daar niet mee door, geliefde gemeente, want als je dat alleen maar aanhoort, dan zal eenmaal al datgene wat je aangehoord hebt tegen u getuigen. Maar buig de knieën. Heere, geef toch dat ik dat beleven mag. Open mijn blinde zielsogen. Maak mij dode zondaar levend. Onder en door de verkondiging van uw woord. Want onder en door de verkondiging van dat woord wil de Heilige Geest werken en doden levend maken, opwekken uit het graf van de zonde en de ongerechtigheid. Om te brengen tot het leven. Het leven in het dienen van God met de liefde van het hart. Want als God zijn liefde uitstort, krijg je God lief. En zijn dienst ook lief. Ga je graag naar de kerk. Die in de week ook nog eens wat horen. Ga je Gods woord onderzoeken. En krijg je des te meer aandrang om het ook aan je kinderen voor te houden. Dient God. Verlaat de afgoden. Zoek het hier beneden niet. Je bent op doorreis. Heb je al een nieuw hart? Vraag daarom. En zoals dominee Ledeboer dat zei, ik heb het al vaker gezegd, u weet het misschien wel. Laat je gedoopte voorhoofd aan de Heere zien. En smeek dat de beloften gegeven bij de doop door genade in vervulling mogen gaan. Ja, dan komt de dood. Tenzij we de dag van de wederkomst zullen meemaken. Maar dan zal die dood een afsterven zijn van de zonde en een ingaan in eeuwige heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat niet alleen uw woord mocht klinken, maar dat ook het sacrament van de heilige doop bediend mocht worden. Zegen het uwe, vergeef het zondige. Gedenk bij de opvoeding alle ouders in onze gemeente, maar ook op Urk, ja wereldwijd. We zullen toch allemaal verantwoording moeten afleggen van onze opvoeding. Wat een wonder als de opvoeding gezegend mag worden. Zegen het werk van de zondagschool, dat dat zaad mag vallen in door u de Heere wel toebereide aarde. Breng vanmiddag weer bijeen dat ons hart uit zou mogen gaan naar uw woord en naar uw dienst. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede, met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85. Ontvangt nu hier thuis of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.